En zo mogen we dan ook vanmorgen hier weer bij elkaar zijn. In de naam van de Heer die ons kent van het begin tot het einde. En die ons de weg naar het leven wijst. Zullen wij eerst stil worden voor Hem? Onze hulp, onze verwachting is van de Heer. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die altijd trouw is, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, door de Heer Jezus Christus, onze Verlosser, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan nu samen eerst kijken in de spiegel van Gods wet. Dat kan op verschillende plaatsen in de dienst. We doen dat vaak ook als regel van de dankbaarheid, hoe wij uit dankbaarheid met de Here mogen leven. Maar we doen het nu aan het begin. We gaan eerst kijken bij de Here God in de spiegel. En we horen uit Galaten 5 hoe wij mogen leven. En we zingen dan als gebed van verootmoediging, gezang 463, de versen 1, 4 en 5. En als wij bij de Heer in de spiegel kijken, dan zien wij het volgende. U bent geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest, en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in, en de geest tegen het vlees in, en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees en zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. En dan bidden wij. O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld. Amen. En wanneer wij zo ons hart bij de Heere uitstorten en hem vragen of hij ons wil vergeven, of hij onze vader wil zijn, dan horen wij de genade uit 2 Korinthe 12. Mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid vervuld. Zullen wij nu samen gaan zingen? Zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere zal u gegeven worden. Zoek eerst het koninkrijk uit de liedbundel, lied 58. Dat is een lied dat je mooi in kanon kunt zingen. Zullen wij gewoon eerst het eerste couplet samen zingen en dat deze groep gewoon verder zingt. En dan valt deze groep in met nogmaals het eerste couplet. Dat kan wel, hè? Want, het is alleen maar halleluja met het refrein, dus dat weet u vast wel zonder beamer. Sommige dingen moet je kennelijk gewoon voor je zien in een boekje, hè? Het is gewoon halleluja herhalen, maar we doen het nog wel eens een keer en dan gaat het vast lukken. Zullen wij samen gaan bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat we op deze zondag weer bij u mogen komen. En Heere God, dat is eigenlijk zo bijzonder, want er gaat van alles mis. En heel wat meer dan een liedje in kanon. Er is zoveel mis. In onze wereld waarin wij wonen. Er is zoveel gebrokenheid, Heere. Zoveel mensen op drift. Zoveel mensen in nood. Er is zoveel mis. In ons eigen leven. In relaties met mensen van wie we houden. Zoveel pijn, zoveel gebrokenheid. Er is gemis. Heere, dierbare, die wij moesten missen. Er is pijn of verdriet in ons hart. Heer, er is zoveel wat wij hier mee naar binnen nemen, uw huis in. Er is zoveel wat ons raakt. En Heere, dan is er nog die gebrokenheid tussen u en ons. Een enorme kloof die wij alleen maar groter maken. Doordat wij niet luisteren naar wat u zegt. Doordat we ons eigen leven leiden, keuzes maken. Zonder eerst in gebed te gaan, zonder uw woord te raadplegen. En dan verdwalen we en dan komen we in allerlei situaties verzeild waar we ons geen raad meer weten. Er zijn zoveel dingen, Heere God, in ons leven die zo donker zijn. Dingen waar we niet over praten, maar die er wel zijn. Ook daarin, Heere, is zoveel mis. En met dit alles komen we bij u. En bidden we, o Heer, die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld. En allereerst, Heere God, dank u wel dat wij bij u mogen komen en mogen weten dat u onze hemelse Vader wilt zijn. En dat wij met alles, al die dingen, klein en groot, ver weg, dichtbij, in ons hart, in ons leven of elders, dat wij alles bij u mogen brengen. En dat we alles bij uw troon mogen neerleggen. En u mogen bidden, Heere, als liefdevolle Vader, weet u wat uw kinderen nodig hebben. En wilt u ons dat geven? Wilt u ons vergeving schenken? Wilt u ons genade geven? Dat wij samen met u mogen leven. Dat er niets tussen u en ons in staat, Heere God. Wilt u met uw geest in onze harten werken? Dat wij mogen wandelen met u, zoals we dat hoorden uit Galaten 5. Dat wij mogen wandelen door de geest. Dat uw geest in ons woont en werkt. En dat we niet verdwalen in deze wereld. Maar dat we weten dat we stap voor stap onderweg zijn naar u, naar thuis, naar de hemelse zalen. En sommigen zijn ons daarin voorgegaan. En wij zijn onderweg. En dat we zo ons leven en de situatie in de wereld mogen zien. Maar Heer, dat gaat niet vanzelf. Op die hoogte komen wij niet zomaar. Daarvoor hebben we het nodig dat u met uw woord in ons werkt. Dat u ons de ogen opent. En daar willen we u om bidden. Dat dat mag gebeuren ook in deze dienst. Wilt u tot ons hart spreken? Wilt u met uw geest werken dat we mogen begrijpen wat u tot een ieder van ons persoonlijk en samen wilt zeggen? En wilt u ons dan zegenen, klein en groot? De kinderen, als ze straks naar de nevendienst gaan. Ons allen, hier en thuis, waar we maar zijn, maar Heer, we zijn hier verbonden in uw naam. En we hebben u nodig. We hebben uw woord nodig. We hebben alles nodig, Heere God, wat u ons wilt geven. En geef dat ons hart, dat ons leven open staat voor u, om u te mogen ontmoeten. Ook nu wilt u het doen, hier en ook overal, waar mensen samenkomen in uw naam. Heere, zegen deze dienst, zegen uw woord, zegen uw evangelie over de hele wereld. We vragen het u. Bidden het u uit genade. Om Jezus wil. Amen. Er is vanmorgen kindernevendienst voor de jongens en meisjes die dat willen. Een fijne kindernevendienst gewenst. En tot straks. Vanmorgen willen we samen luisteren naar het woord van God. En het ene hoofdstuk is soms wel eens een beetje wat moeilijker dan het andere. Vanmorgen luisteren wij samen naar Romeinen 7. En we lezen het hele hoofdstuk. Het gaat specifiek om het laatste stuk, maar dan kun je het hele de redenering van Paulus ook volgen. Hij gaat spreken over de plek van de wet en hoe wij nu als christen mogen leven. In het eerste stukje, daar vertelt hij ons dat wij vrij mogen zijn van de wet. En dat is natuurlijk vooral de situatie van de Joden, die echt dachten van, je moet nauwgezet alles van de wet onderhouden en dan kom jij bij God. Maar dat zit eigenlijk diep in ons allemaal. Hou je aan de regels en dan verdienen wij het wel om bij de Heere God in de hemel te komen. Want ik leef toch zo goed, ik leef toch zo netjes, ik heb nog niemand vermoord. Nou, zegt Paulus, de wet is geen heilsweg. Zo kom je er niet. Of broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt, terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die u uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonden die geprikkeld worden door de wet in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letter. En dus, als je nog steeds wil vasthouden aan de wet nadat de Heer Jezus is gekomen, dan mis je de betekenis van de dood van Christus. Zijn dood is voor iedere gelovige de ontbinding van het huwelijk aan de wet. Maar is dan de wet zelf verkeerd? Dat gaat Paulus nu vertellen. De wet leert zonde kennen. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei, u zult niet begeren. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeggebracht, want zonder de wet is de zonde dood. Ik nu leefde voorheen zonder wet, maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. En het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen. Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood. Zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde heeft, opdat zij als zonde zichtbaar zou worden, door het goede voor mij de dood teweeggebracht, opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. Nou, hier vertelt Paulus, de wet van God is goed. Maar, nou moet je oppassen dat wanneer je christen bent, je toch niet weer probeert door jouw goede daden, dus gehoorzaamheid aan de wet, dat je daardoor gerechtvaardigd wordt. Dus jouw daden of jouw geestelijk leven als heilsmiddel. En dan gaat Paulus vertellen over de strijd die er is in een christen. tussen wat je zelf wilt en de geest. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat kan ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heer. Zo dien ik dan zelf met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Tot zover het woord van de Heere, onze God. Zullen wij samen zingen Psalm 6, vers 1 en 2. Heer, toon mij uw genade. Het thema voor vanmorgen is vanuit het laatste gedeelte wat wij samen hebben gelezen uit Romeinen 7. Morgen doe ik het beter. En dat is dat thema heb ik niet zelf bedacht. Dat is de titel van een boekje. En dat is wel een aanrader als u hier nog eens wat meer over wil lezen. Morgen doe ik het beter. Als u meer over wil weten, dan kunt u het navragen naar de dienst. En de samenvatting staat ook in onze belijdenis, zondag 44, van onze Heidelberger catechismus. Want wij zijn niet de eersten die over deze dingen nadenken. Dus de samenvatting staat in zondag 44. Morgen doe ik het beter. En wij zingen na de verkondiging Amazing Grace, lied 203, genade zo oneindig groot. geschreven door John Newton. Een, was een voormalig kapitein op een slavenschip. En hij wist wat genade was. Kwam tot geloof en ging toen het evangelie verkondigen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Tijdens het WK voetbal vorig jaar gaf de voetballer Suarez zijn tegenstander een flinke beet en werd daarop geschorst. En er werden heel wat grappen over gemaakt en iedereen had het er toen over. Maar wat opviel was dat er in Uruguay en in de andere Latijnse landen, Zuid-Amerika, anders, veel milder over werd gesproken. Er was meer begrip. Want daar kenden ze de omstandigheden. Suarez groeide namelijk op in extreme armoede. Zijn vader verliet het gezin en Suarez ging de straat op. Hij leidde een leven van drank en geweld. Tot deze straatjongen door FC Groningen naar Nederland werd gehaald. En hier trouwde hij met de liefde van zijn leven. Ze kregen 2 kinderen, een sprookje. Ja, maar soms wordt dat sprookje verstoord door oud gedrag. Dan gedraagt Suarez zich op het veld weer als de straatjongen van vroeger. En zo viel hij onder de grote druk van het WK terug op de tactiek van de straat. Hij beet zijn tegenstander en had het daarmee verknald in de ogen van de hele wereld. Maar als christen herken ik mijzelf in deze voetballer. En ik denk, als wij eerlijk zijn, wij allemaal. Eigenlijk lijkt ons leven op dat sprookje van Suarez. Ook wij waren van die zwervers, zonder thuis, zonder vader. Overgeleverd aan het kwade, een doodlopend bestaan. Maar toen kwam Jezus Christus en hij heeft ons vrijgekocht door het offer van zijn leven voor ons te brengen. Hij maakte ons tot zijn bruid en nu mogen we samen met hem leven. Wij mogen een nieuw leven leiden door Gods kracht en hij wil zelf in ons wonen, in ons werken, zodat zijn liefde, zijn blijdschap, zijn vrede, ons leven zullen vervullen. Wat een gezegende mensen zijn we toch. We zijn er oprecht dankbaar voor. Het is net een sprookje. Maar dan ineens merken we in ons dagelijks leven dat er nog van alles en nog wat in ons leven gebeurt, waarbij ineens die oude mens weer de kop opsteekt. De vrucht van de geest is zachtmoedigheid, geduld. Maar je snauwt op je kinderen. En bij het minst of geringste schiet je uit je slof. De vrucht van de geest is blijdschap en geloof. Maar als er nare dingen gebeuren, dan doe je niets anders dan klagen en mopperen en moedeloos zijn. En ergens voel je wel dat dit niet klopt. Je voelt je heen en weer getrokken, alsof er een soort tweespalt in je zit. Je weet van het evangelie van de Heer Jezus Christus en je wilt oprecht met hem leven. En tegelijk zijn er zoveel verkeerde gewoonten, verkeerde gedachten, verkeerde daden in je leven, dat je je soms misschien wel eens afvraagt, geloof ik eigenlijk wel? Herken je dat? Dat vraagt wel een stuk eerlijkheid van ons. Want we zijn geneigd om ons altijd een beetje beter voor te doen dan we eigenlijk zijn. We presteren. En dat presteren zit er diep in. Zelfs in de kerk. Wij geloven in de redding door de Heer Jezus Christus. Ja, maar het hangt toch ook wel een beetje van jezelf af. En hoe wij leven, onze goede werken, nietwaar? En daar kun je verschillend mee omgaan. Er zijn christenen die de volle nadruk leggen op het christelijke overwinningsleven. Als we dit of dat maar met grote vurigheid en volharding doen, hè, natuurlijk altijd in afhankelijkheid van genade en van de Heilige Geest, ja, dan kunnen we toch veel verder komen in een heilig leven. En dat is zeg maar de evangelische benadering. En dan zeggen de gereformeerden, ja ho, al dat moeten, en die houding van willen is kunnen, ja, dat doet tekort aan de genade. En zij waarschuwen voor wetticisme. Waarop de evangelischen weer waarschuwen voor gemakzucht. Voor die houding van, ik ben nou eenmaal zo, van de gereformeerden. Maar nu is er nog een andere benadering. En die laat Paulus ons zien in Romeinen 7. En hij vertelt daar heel eerlijk over de strijd die je als christen aan de lijve ervaart. Een strijd binnen in jezelf. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En dit is een constatering van iemand die christen is. Iemand die het goede wil. Want als de geest van God in ons woont, dan bidden we uw wil geschieden. Maar mijn vlees wil daar tegen ingaan. En vlees, dat is niet je lichaam. Alsof je lichaam slecht is en de geest goed. Nee, je vlees, dat ben jij. Je vlees, dat gaat om jou zoals je als mens bent. In je haat tegen God. In je opstand tegen God. In je neiging om God en je naaste te haten. En nee, dat vinden wij niet leuk om te horen. Maar dat moeten we wel heel eerlijk onder ogen zien. Wij worden als zondige mensen geboren. En dat betekent voordat je een woord hebt gezegd. En voordat je maar iets hebt gedaan, ben je al zondig en schuldig. De erfzonde noemen we dat in de kerk. En nee, dat is geen zwaar leerstuk van een hele strenge kerk. Maar dat is de Bijbelse waarheid. Die ons confronteert met hoe het nou echt met ons is. En Paulus gebruikt daarvoor het beeld van een slavenmarkt. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Auw, dat doet zeer. Maar als ik eerlijk ben, het is wel waar. Want de zonde zit ons in het bloed. Zoals een kind van slaven zelf ook een slaaf is, zo zijn ook wij als kinderen van Adam en Eva slaven. Wij zijn verslaafd aan de zonde. En hoe gaat dat met de verslaafde? Nou, je kunt echt een ander mens worden. Maar juist een ex-verslaafde weet hoe kwetsbaar je bent. Je blijft altijd vatbaar voor die verslaving. En terugval ligt altijd op de loer. En dat is nu ook zo met de zonde. God bevrijdt ons uit een slavernij waar wij zelf voor hebben gekozen. En waar wij uit onszelf nooit van af zouden kunnen komen. En zo worden wij door Gods genade vernieuwde mensen. Maar tegelijk zijn we ook ex-verslaafden. De zonde blijft trekken. En daar komen we ons hele leven niet van af. Een voorbeeld. Stel, je hebt een afspraak met een vriend en die vriend die komt te laat. Dan kun je uiterlijk heel vriendelijk, geduldig reageren. Maar waarom reageer je zo? Is dat omdat de geest in je werkt? Omdat je zo vol van genade bent? Nou, hopelijk wel. Maar hoe meer je jezelf leert kennen, hoe meer je ook diepere motieven ontdekt. Misschien reageer je ook zo omdat je geen ruzie wilt. Of omdat je die vriend nodig hebt om leuke dingen te doen. En misschien ben je vriendelijk omdat je denkt dat wanneer je dat niet doet, God niet zo blij zal zijn. En ja, ik wil eigenlijk ook wel dat andere mensen mij aardig vinden. En zo kun je doorgaan. Het ene egoïstische motief na het andere. En dan lijkt uiterlijk je gedrag misschien best heel goed en misschien zelfs heel veel verbeterd. Maar je hart is nog net zo onbetrouwbaar. Dat is voor jezelf soms nog een groot mysterie. En onze belijdenis, lees het maar eens na in zondag 44, die is daar zo heerlijk eerlijk over. Die zegt, zelfs de allerheiligsten hebben in dit leven niet meer dan een klein begin van deze gehoorzaamheid. Nou, zal je misschien zeggen als je dat allemaal hoort. Maar wat heeft het dan nog voor zin? Waarom ben ik dan nog christen als ik dan toch nooit een stap verder kom? Dan kan ik er wel mee ophouden. Maar het is nooit de bedoeling dat wij bij de zonde blijven staan. Ons doopformulier zegt dat zo mooi. Ook als wij uit zwakheid in zonde vallen, hem verlaten en zelf gekozen wegen gaan, mogen wij aan zijn genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. Hij wacht op ons. En daar gaat het nu om. Om de hemelse Vader die op ons wacht. Wij moeten niet in de zonde blijven liggen. Wij kunnen niet aankomen met, ja, ik ben nou eenmaal zo. De Bijbel spreekt ook over groeien in geloof. Over zonden die nagelaten moeten worden. Over het doen van goede werken. Maar dan niet zo helemaal daarop gefixeerd. Want het lijkt wel alsof voor sommige mensen het christelijk geloof een soort project van zelfverbetering is geworden. In plaats van een levende relatie met een levende God. God vraagt van ons dat wij bij hem komen. Hij wacht op ons. En zoals de vader in de gelijkenis van de verloren zoon. Die vader staat te wachten op zijn jongen. En als hij hem ziet, dan wordt hij met innerlijke ontferming bewogen. En zo staat onze hemelse vader elke dag te wachten op zijn kinderen. Dat wij bij hem zullen komen. En die akelige strijd met de zonde, die biedt ons daardoor een kans. Een kans om naar de Vader te gaan. Kijk, als wij die strijd helemaal niet kennen. Als we nou bij onszelf denken, nou wat een verhaal over die zonde, goeiedag. Ik heb geen boodschap aan. Als wij het helemaal niet zo nauw nemen. In ons leven met de Heer. Ja, dan hebben we het ook niet zo nodig. Om naar hem toe te gaan. om ons hart, om ons leven bij hem uit te storten. Een andere kant kan ook. Als we denken, nou, het gaat eigenlijk prima met mij. Ik ben best heel goed geestelijk bezig. Ik ben al een mooi eind op weg. Dan hebben we eigenlijk de Heere God ook niet zo nodig. Want dan kun je het ook wel zelf. Maar wanneer de Geest van God aan het werk gaat in ons leven, dan gaat Hij ons overtuigen van zonde. Dan komt er strijd in je leven. Paulus zegt, ik ontdek dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. En herkennen we dit? Zeg jij ook, ik verlang ernaar om een beter mens te zijn. Ik wil dat zo graag. Niet omdat iemand dat van mij vraagt, maar omdat ik weet dat de Heere dat van mij vraagt. Ik wil zo graag een betere man, een betere vrouw zijn. Ik wil zo graag een betere vader, een betere moeder, een betere vriend, collega, wat dan ook zijn, maar ik struikel zo vaak. Ik heb verdriet van mijn tekortkomingen, van mijn zonde. Maar het lijkt soms wel, hoe harder ik het probeer, des te meer ik onderuit ga. Hoe meer het me bij de handen afbreekt. Nou, gemeente, als dit ook uw of jouw ervaring is, word dan niet moedeloos. Want juist dit is het werk van Gods Geest in ons. Geestelijke vernieuwing, dat de Geest in jou werkt, dat laat zich niet zozeer zien in een uiterlijk deugdzamer leven, maar dat komt veel meer hierin naar voren, dat je meer last krijgt van de dingen die fout zitten. Van die dingen die je fout hebt gedaan en waar je last van krijgt. Dat je gaat beseffen dat dat zonde is. En dat je daardoor ook besef krijgt van, ja, berouw, nederigheid. Niet die nederigheid die wijst op dat wat we goed doen in ons leven en zegt, ja, dat was nou Gods Geest die in mij werkte. Maar de diepere nederigheid die de wanhopige slechtheid van je eigen hart ziet en die daarom dagelijks bidt, Heer, ontferm u over mij. En als je dan denkt, ja, God ziet me aankomen, dan kom ik weer, misschien wel voor de 1000ste keer met diezelfde zonde. Dan is het antwoord dat de Bijbel je geeft, inderdaad, Hij ziet je aankomen. Hij staat zelfs al te wachten tot je bij Hem komt. En je ook voor die 1000ste en 1001ste en noem maar op keer weer wil vergeven. Dat heeft de Heer Jezus ons toch zelf leren bidden? Vergeef ons onze schulden. Christenen, kinderen van God in wie Gods Geest werkt, doen nog steeds zonde. Anders zouden we dit gebed niet meer hoeven bidden. Het zijn mijn zonden die mij dicht bij God houden. Omdat ik zondig, moet ik naar mijn Vader toe. En omdat Hij genadig is, mag ik naar Hem toe. En dat hebben we nodig. Om ons nederig te houden. Om ons dicht bij Hem te houden. Want voordat we het weten, denken we toch, dat wij het allemaal wel weer zelf kunnen. En daar staan heel wat voorbeelden van in de Bijbel. Wanneer struikelde Mozes? Nou, niet toen hij in angst en beven voor de farao stond. Maar helemaal aan het einde van de reis door de woestijn. Vlak voor het beloofde land. Toen zei hij, en nu zullen wij wel eens even water uit die rots laten komen. Ja. En David, de man naar Gods hart. Wanneer ging hij door de knieën voor Bathsheba? Nou, dat was niet toen hij in grote afhankelijkheid van de Heere op de vlucht was voor koning Saul. Maar dat was toen hij gezetteld op de troon in Jeruzalem zat. En hij er zelfs niet meer met zijn leger op uittrok. En daarin zitten diepe levenslessen voor ons allemaal. Want wanneer zijn wij het dichtste bij God? Is dat als het allemaal goed gaat? Als je op de top zit? Als het geestelijk mooi weer is? Of is dat als het moeilijk is? Als we door het dal gaan? Als je jezelf weer zo bitter tegenvalt? Calvijn heeft daar een heel mooi voorbeeld voor. Hij woont in Genève, bij de Franse Alpen. Misschien kent u die wel. Het zijn enorm indrukwekkende bergen met gigantische pieken. Maar die pieken die zijn helemaal kaal. Rotsachtig. Daar groeit niks. En dat komt omdat de regenwolken vaak lager zijn dan die bergtoppen. En als het er al regent, dan stroomt het er zo weer van die rotsen af. Maar in het dal, daar kan die regen wel komen. En daar groeit en bloeit van alles. Nou, zo zegt Calvijn, zo is het nou eigenlijk ook met de genade van God. Kijk, er zijn van die christenen, dat zijn van die bergen in het geloof. Zo dat jij daar wel nooit aan zult kunnen tippen, denk je. Maar Calvijn zegt dan, eigenlijk kan de Heere God ook niet zoveel met zulke mensen beginnen. Want zijn genade, die stroomt er zo weer vanaf. En dan zijn ze in feite onvruchtbaar. Maar in het dal, waar het vaak zo donker is, waar het ploeteren is, waar soms zoveel tranen worden geschreid, ja, daar kan Gods genade vruchtbaar worden. Want dan verwacht je het niet van jezelf. Dan weet je wel beter. Het is genade van God. Dat Hij met een mens als ik te maken wil hebben. En dan heb je het ook niet meer zo over al die fouten en tekortkomingen van een ander. Want dan heb je je handen wel vol aan je eigen leven. En je eigen zonde. En je hebt geen reden om op wie dan ook neer te kijken. En gemeente broeders en zusters, jongeren, als wij zo leven, eigenlijk mag je dan heel ontspannen leven. Morgen doe ik het beter. Nee, niet omdat je verwacht dan ineens van je zonden af te zijn. Morgen zal ik opnieuw fouten maken. Maar morgen mag ik ook weer van genade leven. En dat mag ons laten verlangen naar de toekomst. Naar dat grote morgen, als wij werkelijk volmaakt zullen zijn, als God zal zijn alles in allen. En tot die tijd zullen we met de zonde moeten leven. Het is een dagelijkse strijd. Sommigen verdwijnen en er komen ook weer nieuwe voor in de plaats. Maar het is voor een christen geweldig belangrijk om te beseffen dat wij tegelijk zondaar en rechtvaardigen zijn. Niet om je zonde goed te praten, maar wel om er met je hemelse Vader over te praten. Om het in zijn handen te leggen en het in zijn kracht vol te houden. Morgen doe ik het beter. Amen. Thank you. jongens en meisjes, fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Ik zie dat jullie mooi geknutseld hebben. Mooi bijbelverhaal gehoord, denk ik. Fijn. Wij gaan nu samen onze handen vouwen. En dan mogen we alles tegen de Heere God zeggen wat er in je hart leeft. Zullen we samen danken en bidden. En Heere God, dank u wel dat we zo bij u mogen komen. Als kinderen, vertrouwend op je hemelse Vader. En dat we ons hart mogen uitstorten. En dan zijn we bevoorrechte mensen. Want Heer, wij moeten altijd presteren. Wij zitten in een wereld waar je goed, beter, best moet zijn. En er is ook geen ruimte voor dingen die soms zo lastig zijn. Of verdriet, waardoor je zo vast kunt zitten. Of andere dingen die je vasthouden, maar het is er wel. Er is zoveel in een mensenhart. En dat mag er helemaal niet zijn in de wereld om ons heen. Dat houden we dan voor onszelf. We houden ons groot. We overschreeuwen onszelf. Zetten maskers op. En we laten gewoon ook niet meer zien wie we echt zijn. Dat we dingen moeilijk vinden. Dat we ergens mee zitten. Dat we worstelen. Maar Heer, het is wel waar. En zo zitten we allemaal in elkaar. En de een zit hiermee en de ander daarmee. Maar wij zijn eigenlijk één grote club van verslaafde mensen. En in de kerk ook van ex-verslaafden. Één AA-bijeenkomst. En we zijn aan elkaar gegeven om elkaar te helpen in die strijd. Om eerlijk te zijn naar elkaar en naar u toe. Om de dingen te belijden. Maar om ook er samen in te staan. Om vol te kunnen houden. Want u vraagt van ons dat we heilig leven. Dat we leven met u. Dat we leven door de geest. En ons eigen hart en de wereld om ons heen zit vol rotzooi. Is zo vol smerigheid. Dat we soms van onszelf schrikken. Wat er in je op kan komen. En Heer, help ons dan dat we daar niet mee doorlopen. Maar dat we op de knieën gaan. En dat we aan u vertellen hoe het echt is. En dat we het elkaar ook vertellen. Dan komt er ruimte. Want u bent de Vader die ons wilt vergeven. U bent met innerlijke ontferming bewogen over ons allemaal. En we zijn nooit zo ver bij u vandaan dat we niet meer terug zouden mogen kunnen komen. Het mag altijd. U wacht op ons, misschien op jou. En Heere, dat het ons niet meer los mag laten. Als wij, die weg nog niet gegaan zijn naar u. Trek ons naar u toe, in uw liefde. Houd ons allemaal vast, klein en groot, jongeren en ouderen. Houd ons staande in de strijd. Houd ons vast, want we kunnen niet zonder u. We kunnen geen moment zonder uw bescherming, uw bewaring. Heren, dank u wel, want dat geeft ons ook weer rust, geeft ontspanning. Ja, wij vallen onszelf vaak bitter tegen en u weet het nog veel beter dan wij. Maar u hebt ons lief, in uw eeuwige liefde. En u zegt dat wij geliefde zonen en dochters zijn. Heer, dat wij dat ook mogen ontdekken, aanvaarden in ons persoonlijk leven. Dat we dat ook mogen uitstralen naar de mensen om ons heen. Want dat hebben we nodig in ons land, op onze school, op ons werk, op onze, noem maar op, hobbykring of wat het ook mag zijn. Heer, uw liefde, dat hebben we allemaal nodig. Maak ons daarom leesbare brieven in uw dienst, dat we ook gewoon eerlijk zeggen, nee, we zijn niet beter. We zijn echt geen haar beter, maar we weten beter, want we weten van u, van uw liefde, van de Heer Jezus. En daar wil ik je graag iets meer over vertellen, als het mag. Heer, zend ons zo deze nieuwe week in. De school begint weer, allerlei dingen starten weer op. Heer, geef ons daar de kracht voor, geef ons alles wat we nodig hebben. Wilt u bij de jonge mensen zijn, bij de kinderen zijn. Wil met ze meegaan en zo bewaren. Houdt ze dicht bij u. Wilt u ze wijsheid geven over wat ze mogen gaan doen met hun leven, met de talenten die u hen geeft. Geef dat het ook goed mag gaan, dit nieuwe schooljaar. Wees ook bij de onderwijzers. Wilt u hen vullen met uw liefde en uw kracht om ook dit mooie werk, ook in uw naam te mogen doen. Zegen de scholen. Wilt u zo nabij zijn bij alles, als ons werk weer begint of al begonnen is. Of andere dingen die onze aandacht vragen. Misschien zijn er hele moeilijke dingen die onze aandacht vragen. Heren, wij leggen ook al die zorgen, die moeite, dat verdriet bij u neer. Heren, dank u wel dat u ons er niet alleen in laat. Maar dat u ons leidt op uw weg. En dat u zegt, ik ga met je mee. Over de bergen, maar ook door de dalen. En ik ben er, elke dag. En heren, dat bidden wij ook voor onze samenleving, voor ons land, voor Europa, voor onze wereld. Er is veel nood, er is veel verdriet, er is zoveel pijn, zoveel mensen die lijden. Heer, ontferm u. Ontferm u over uw wereld en wees met allen. En Heere God, laat uw koninkrijk komen, dwars door alles heen, dat uw wil mag worden gedaan, ook hier, ook door ons heen. Heer, dat vragen wij van u, maar bovenal danken wij u. Wij danken u voor wie u bent. Wij danken u dat niets u uit de hand loopt, dat u ons en onze wereld vast in uw handen houdt, dat u allen draagt in uw hand. Heere, dank u wel. Dank u wel, drie enige God, Vader, Zoon, Heilige Geest, geprezen zij uw grote naam. Amen. Wij willen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest ook eren door ons geloof te belijden. We willen dat vanmorgen doen door de geloofsbelijders te zingen. Mag ik u daarvoor uitnodigen om te gaan staan, voor zover u dat mogelijk is. En mogen wij nu onze gaven geven. En als slotlied willen we samen gaan zingen uit de evangelische liedbundel, lied 170. Groot is uw trouw, o Heer. Morgen doe ik het beter, omdat de trouw van de Heer er is, die mij nooit loslaat, die belooft, ik ben met je. Dat is de zegen. Ontvang de zegen van de Heer met een gelovig hart. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u, met jullie allen. Thank you.